regionale comité, Gorrie Overflakkee van de Stichting In de Rechte Straat, mag ik u allen een hartelijk welkom heten op deze avond. In bijzonder het koor wat in ons midden mag zijn, Psalite Deo, onder leiding van Johan Nijssen, met hun organist Anton Wenink en voor de samenzang Paul Kiewiet. Hartelijk welkom dat u vanavond met ons de reformatie als een hervormingsavond mee wilt beleven, mee wilt gedenken, vanwege die grote dingen die er in de geschiedenis van de kerk zijn geweest en waarvan het werk nog zijn voortgang mag vinden. In het bijzonder ook een hartelijk welkom aan al degenen die onzichtbaar voor ons toch vanavond met ons verbonden zijn via de kerktelefoon in onderscheiden huiskamers. Dat voor hen en voor ons wij ook deze avond als een zegen en als een vrucht van de doorgaande reformatie van hart en leven mogen ervaren. Opdat we dan de toonhoogte van deze hervormingsavond mogen inzetten met de organist die ons zal voorgaan in het aangeven van de wijze van Psalm 119, en daarvan gaan we nu zingen, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen in uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 45. Laat ons nu vanuit deze toonhoogte de Heere aanroepen in het gebed. Laat ons samen bidden. Heere Almachtige, wij danken u dat wij vanavond op een door de weekse avond zo samen hier in uw huis mogen zijn. als kinderen van de reformatie. Om te gedenken en te betonen dat wij begeren te staan op de schouders van ons voorgeslacht. Want daarin hebt u betoond dat u die God bent die in de kerkgeschiedenis uw wonderen hebt betoond. Heer, want uw naam is wonderlijk, raad, sterke God, en u doet niets dan wonderen op wonderen horen. Mensen worden geschapen uit het stof. Mensen worden wederom geboren door het onvergankelijke zaad van uw woord en verkondigen uw lof. Een volk dat u eertijds uitgeleid hebt uit Egypte, uit de slavernij, uit het diensthuis. En vele keren hebt u het betoond dat u een uittocht gaf, ook dwars door alle kerkgeschiedenis heen, dat het bloed van het lam telkens weer opnieuw zijn kracht betoonde in het aangezicht van het kruisevangelie van onze Heer Jezus Christus. Zo hebt u dat ook betoond in de reformatie, uitgeleid uit het diensthuis van de goede werken, uitgeleid uit de slavernij van de traditie. Door uw woord ontvingen mensen van vlees en bloed ongekende hemelse krachten om in standvastigheid te staan voor de waarheid van uw woord, te staan voor uw naam alleen. En met het bloed der martelaren is het bezegeld, met ware doodsverachting werden de schavotten beklommen, met een lofpsalm op de lippen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zo bent u door de geslachten met uw werk doorgegaan. En daarom mogen we vanavond bij elkaar zijn, omdat u het woord hebt gelaten tot nu toe. Opdat wij en onze kinderen uit het voorgaande werk van uw bediening tot onze zaligheid mogen leven, maar ook leren sterven. Dat wij waarlijk hervormd, waarlijk gereformeerd worden naar de bevestiging van uw woord. Heere, laat het dan geen zakelijke herdenking zijn die ver van ons afstaat, uit een ver verleden, maar dat het ook innerlijk beleden en erkend wordt in ons aller hart, van jongeren en van ouderen. De doorgaande reformatie van het leven en van het gezin en van de kerken van ons land, te midden van ons volk. Heer, u hebt toch een arm met macht. Uw arm is toch niet verkort. Uw rechterhand is toch hoog verheven. Uw rechterhand doet toch ook nu nog grote kracht. Uw woord heeft toch groot vermogen. Daarom zijn we toch hier bijeen, om in en door het gebed tot u te komen en u te smeken. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, ook nu. In het midden der jaren, bij het kantelen der eeuwen, tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst van Christus. Uw woord zegt toch dat Jezus komt om de aarde te richten. Heren, en wij kunnen niet behouden worden omdat we de reformatorische beginselen begeren te bewaren. Wij kunnen niet zalig worden omdat ons leven reformatorische trekken vertoont. O God, onze zaligheid is niet gegeven in het feit dat we hervormd zijn, of ook wel, op welke wijze dan ook gereformeerd. In al zijn schakeringen, in al zijn onderscheidingen, maar dat de reformatie als een levende werkelijkheid onze harten tot vernieuwing brengt. Dat Christus een gestalte in ons krijgt. Dat we innerlijk hervormd mogen worden naar uw beeld. Dat ons hart gereformeerd wordt door de kracht van uw Heilige Geest. Wij danken u, Heere, voor uw trouw en voor uw zorg aan ons allen besteed. Dat u mannen gegeven hebt en nog steeds geeft, die begiftigd zijn met hoofd en hart door de krachtige werking van uw Heilige Geest, die in de kracht van Christus onverschrokken gestaan hebben tegenover alle ongeloof en tegenover alle menselijk denken en godsdienstigheid. En dan tot nog toe, dat ook nu beleden wordt dat Christus alleen Heere is. En dat wij allen voor hem alleen leren buigen. zijn naam alleen uit te dragen. Wij weten niet welke tijden wij tegemoet gaan. Heere, het is angstwekkend. Alle bewegingen die er in de wereld zich meer en meer aandienen. Maar geef ons, o God, in uw huis de nabijheid door uw geest en door uw woord te mogen ervaren. Maar geef ons ook in ons hart die onverzettelijkheid van het reformerende werk van uw genade. Dat we uit dat woord geboren en herboren, herschapen mogen worden. Vanuit het onvergankelijke zaad wat u ons laat verkondigen. En dat wij en onze kinderen mogen toebereid worden voor een eeuwige heerlijkheid. Geef ons zo hier en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Dat uw zegen op ons dalen. En zo dragen we elkaar aan u op. Allen die reeds de taken hebben verricht als voorbereiding voor deze avond. Of ook nog mogen gaan verrichten. Vervul en doorgloei door uw Heilige Geest ons spreken, ons horen, ons zingen en ons bidden. In orgelspel, in het afzonderen onze gaven, opdat het alles mag strekken tot de volheid van uw naam. Laat ook in deze dienst het werk van de reformatie zijn ingang en zijn voortgang hebben. Zegen daarin ons allen. Heere, kom. Heere, doorwaai deze hof, doorwaai ons hart. Uit genade bidden wij u dat, om Christus wil alleen. Amen. Ik open met u het woord van God. En de schriftlezing die u reeds op de liturgie hebt gevonden, is een gedeelte uit de algemene zendbrief van de apostel Johannes, de eerste zendbrief daarvan, en dan een gedeelte uit het derde hoofdstuk, de versen 18 tot en met vers 24. En daarna lezen we uit de bekende Romeinenbrief, die zoveel betekenis heeft gehad in de reformatie. Uit Romeinen 8, daarvan lezen we het zegenlied. En dat is vers 31 tot en met vers 39. Maar eerst openen wij de schrift bij 1 Johannes 3, vers 18 tot en met vers 24. En daar lezen we dan als volgt in Gods onfeilbaar woord. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest dien hij ons gegeven heeft. Tot zover de eerste schriftlezing. En nu het zegenlied uit Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover deze schriftlezing. We willen een ogenblik vanuit deze gedachten die de schrift ons aanreikt, de herinneringen oproepen naar de reformatie. Na de meditatie zingen we zonder nadere aankondiging uit Psalm 89 de verzen 1 en 8. Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En het achtste vers, gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. We hebben boven de meditatie geschreven de woorden van Paulus, ik ben verzekerd. Zoals het op iedere zondagavond ook tot u komt en gevraagd wordt, we belijden nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen het ongetwijfeld christelijk geloof. Zo wordt aangekondigd dat de gemeente vaak in de 12 artikelen belijdenis doet van dat algemene, maar ook ongetwijfelde christelijk geloof. In gemeenschap, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, onder de koepel van het werk van God drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, klinken de woorden van het ongetwijfelde christelijk geloof. Maar dat klinkt dan wel zo absoluut, en dat klinkt dan wel zo vast en zeker, en dan is de gemeente nog onder het beschermende dak van de kerk, te midden van de warmte van Gods huis. Maar dan op maandagmorgen, en vult u het verder maar in, de dagen van de week en al zijn omstandigheden, is het dan nog wel zo ongetwijfeld? Twijfel betekent toch ook eigenlijk op twee gedachten hinken, heen en weer geslingerd worden in de praktijk van het leven. En daar sta je dan in die grote wereld en je ziet en je hoort en je neemt waar en je overlegt in je hart. En de woorden klinken nog wel na in je oren. Ongetwijfeld christelijk geloof, maar er wordt aan geschud, er wordt aan getrokken en zelfs misschien mee gespot. In deze niet aflatende strijd vinden we ook Luther, Calvijn, Zwingli en vele anderen die in de reformatie te noemen zijn. De Roomse kerk van die dagen ontkent zelfs dat een christen hier op aarde anders dan bij hoge uitzondering van zijn eeuwige zaligheid verzekerd kan zijn. Zekerheid blijft een mening, een vermoeden. Het wordt nooit een onwrikbare overtuiging. Een volstrekte onomstotelijke zekerheid bestaat er in de leer van Rome ten enenmale niet. De Roomse kerk ontkent dat de zaligheid vast ligt in Christus alleen. En ontkent dat de Heilige Geest getuigenis geeft in het hart van de gelovigen van deze zekerheid. Nee, zegt Rome, zo niet. Het hangt af van de goede werken. En het wordt de gelovigen alleen door tussenkomst van de priester verzegeld. En dan nog slechts voorwaardelijk. Want je verplicht je wel om altijd bij de kerk van Rome te blijven. Want anders is het sluiten en over. Rome laat de gelovigen nooit los. Deze kan nooit uitgroeien en opklimmen tot mondigheid, tot vrijheid, tot zelfstandigheid in Christus. Rome houdt zelfs de gelovigen vast tot in het vage vuur toe. De kerk alleen opent en sluit de hemelpoort. De grote vraag is dan niet: hoe weet ik dat mijn geloof een waar geloof is? De vraag is niet: hoe word ik in mijn hart van mijn zaligheid verzekerd? Dat is de vraag niet volgens de geschriften van Rome, maar alles draait om een hele andere vraag. Deze vraag: hoe onderhoud ik de traditie van de kerk? Hoe verdien ik naar het oordeel van de priester het eeuwige leven? En als je maar doet wat de kerk middels paus en priesters in de bediening zegt, dan mag je je ongerustheid laten varen. Want de kerk zorgt voor alles wat ontbreekt. Dit werd anders met de hervorming. Dit werd anders in de reformatie. De vraag die de hervormers stelden, dat was de grote heilsvraag naar de zekerheid van het geloof. Luther heeft immers fanatiek gezocht om een antwoord te vinden in de werken en in de leer van de kerk van zijn dagen. Maar u weet hoe dat hij geworsteld heeft, maar heeft geen rust en vrede gevonden voor zijn hart. Hoe kom ik rechtvaardig voor God? Die vraag werd niet beantwoord. En hoe heeft hij daarna gezocht? Hoe komt mijn hart tot rust en mijn geweten tot vrede? En door Gods genade en door het ontdekkende licht van de Heilige Geest werd hij tot de Schriften gebracht. En daar werd zijn hart in de vrije genade van God gedrenkt. Daar werd zijn hart in weerklank gevonden in de echo van het evangelie. De toegerekende gerechtigheid, de vreemde gerechtigheid op grond van de verdiensten van een ander is mij tot heil en zaligheid geworden. Dat mocht Luther ontdekken in de doorgaande bestudering van de schriften. En daarin mocht hij Jezus Christus als zijn persoonlijke zaligmaker omhelzen en kussen. Zonder tussenkomst van de kerk, zonder tussenkomst van wat dan ook, rechtstreeks in het woord. En toen deze schat voor hem zijn schittering en glans ging verspreiden in het aangezicht van het kruis van Christus, toen trad hij met heldenmoed op tegen die machtige en onverzettelijke kerk van zijn dagen. En zijn geloof was zo vast en zijn hoop zo gewis dat hij het voor de hooggeplaatsten met vaste overtuiging mocht uitroepen: hier sta ik. Ik kan niet anders. Alzo helpen mij, God Almachtig. Als een onwrikbare rots vreesde hij niet, al waren de dakpannen als duivels. God is met mij, wie zal dan tegen mij zijn? Zekerheid was het grote kenmerk van het geloof van de reformatoren. Geen zekerheid in de mens, geen zekerheid in de kerk, maar de zekerheid van het goddelijk getuigenis, de zekerheid van het woord, wat door de Heilige Geest verzegeld werd in het hart. En dat woord, zei Luther, zult gelaten staan. Want alle vlees is als gras. En het gras verdort en de bloem valt af. Als de Geest des Heren daarin blaast, dan zal alles vergaan. Maar het woord van onze God, dat bestaat in der eeuwigheid. Dat waren nu de gezonde woorden waarop ook het gezonde geloof mocht rusten. En dat hebben ze verdedigd, dat hebben ze verkondigd. en hun moed wortelde in de ootmoedige overgave. Hier sta ik. Met een hemels getuigenis, niet met kunstiglijk verdichte fabelen die wij zijn nagevolgd of zelf hebben bedacht. Maar hun vrijheid en zelfstandigheid kwam openbaar in een kinderlijke afhankelijkheid en vertrouwen op Gods genade alleen. Hoofd, hart en handen vinden we bij hen persoonlijk, maar ook in hun leer, in hun nagelaten getuigenis, tot een ongekende en zeldzame harmonie. En als we daar even bij stilstaan, dat moeten we toch tegen elkaar zeggen, wat zijn we daar alweer veel van kwijtgeraakt. Ook al noemen we ons dan de nazaten van de reformatie. Maar de reformatie leerde dat het ging om de reformatie van de totale mens naar lichaam en ziel beide. En zij wilde staan als sterveling te midden van de stervelingen, maar dan wel met het levende en krachtige woord van God. Waar ze zelf van mochten leven, waar ze getuigenis van mochten geven en waardoor ze de gemeente mochten bouwen. En de reformatie heeft oog gehad voor al de belangen van de huiselijke, van de maatschappelijke, van de burgerlijke en staatkundige leven. Dat is dat leven wat van onderaf begint. En waarvan wij zeggen dat is de hoeksteen van de maatschappij. Dat is het gezin. Dat is daar waar vader en moeder met hun kinderen rondom de tafel zitten. En in het midden het woord van God. Zodat Luther zei, dat woord moet ook verstaanbaar zijn voor Hans en voor Grietje aan de tafel. Dat is de kracht van de reformatie geworden. Het woord van God kwam terug in de gezinnen die daarvan beroofd waren geworden. Ze konden hooguit zich nog wenden tot de boeken der leken, tot de schilderijen en de opgestelde beelden in de kerk. Dat was voor hun de Bijbel. En daar moesten ze het maar mee doen. En de rest, daar zorgden de priester en de kerk wel voor. Het woord van God was ontroofd. Maar hier kwam terug de bezielende kracht die de kerk ging doorzuiveren. De geestkracht van de psalmisten, de bezieling van de profeten, de liefdedrang van de apostelen herleefde door de innerlijke werking van de Heilige Geest in het midden van de gemeente via de kansels. Het woord nam de gezinnen weer in beslag. Jongeren en ouderen werden bevestigd in het woord van God en zochten met God verzoend te worden. En als we dan letten op de nagelaten geschriften en daaruit lezen de beschrijving aangaande het geloof, dan mogen we vanavond ons kerkelijk denken en ons geloofsdenken en gedachten aangaande het woord van God wel toetsen aan de getuigenis van de reformatie. Want wat is dan een waar geloof, zoals dat verkondigd is in die dagen? Het geloof is dan geen hopen of menen, geen gissen of vermoeden, geen weten en toestemmen van allerlei waarheden. Maar het ware geloof is een zekere kennis en een vast vertrouwen. Een bewustheid, een overtuiging en dan zo hecht en zo beslist dat het alle twijfel en vrees buiten sluit. En luistert u naar de ootmoedige en tegelijkertijd kloekmoedige taal van de christen die aan het woord is in de catechismus van Heidelberg, rekenschap gevende van de Bijbelse hoop die in hem is. En waarom wordt gij dan een christen genaamd? En die vraag mogen we toch ook vanavond aan elkaar wel voorhouden. Waarom wordt gij, waarom word ik een christen genaamd? En dan zegt de catechismus zo kloekmoedig, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Vast verzekerd dat hij een levend lidmaat van Jezus gemeente is en dat hij daarom eeuwig zal blijven. De christen staat in het kinderlijke vertrouwen dat niet alleen aan anderen, maar dat ook aan mij persoonlijk vergeving van mijn zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. En waardoor? En wat is daar het fundament van? Alleen door de genade om de gerechtigheid van Christus. Daar hoort u weer de woorden van Luther, de vreemde gerechtigheid op grond van het volbrachte werk van een ander. En hier bij deze belijdenis is de christen mondig. Hij mag spreken in de naam van God. Zo mag hij staan in de vrijheid van de kinderen Gods. En Gods geest getuigt met hun geest dat zij kinderen God zijn. En zij geloven en daarom spreken zij. En door de Heilige Geest roepen ze uit: Abba, Vader. En ook al is het dat ons hart ons veroordeelt, zegt de apostel, wat we hebben gelezen, maar God is meerder dan ons hart. En Johannes zegt: wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Hier is het christelijk leven tot zelfstandigheid gekomen. Onafhankelijk, gefundeerd op het woord. Alleen gebonden aan God en aan zijn profetisch getuigenis dat zeer vast is. Het geloof vreest hier alleen God. En anders niemand en niets in deze wereld. Dat was de praktijk van het geestelijk leven van de reformatoren. Ik ben verzekerd. En wat is dan de vastheid voor de kerk van vandaag en voor de gelovigen anno 2001 in een roerige tijd? Dat zult u met mij eens zijn. In het wankelende wereldtoneel. Wat is dan de vastheid? Niet anders dan toen. En niet anders dan voor de getuigenissen van Oud en Nieuw Testament, maar we vatten het samen. En om nog eenmaal te onderstrepen dat die vastheid niet is in de leer en niet in de kerk en niet in de bediening van mensen, maar dat het maar één fundament in zich draagt: solo Christo, alleen Christus. En hoor dan de getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus uit het woord. En daar begint het en daar zet ik in. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. Ik ben onbekend, de zonen mijner moeder. Discipelen, mijn vrienden, mijn broeders, ze hebben mij allen verlaten. Dat gaat diep. En het gaat nog dieper. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Daar gaat de mens Jezus, beladen met alle schuld van twijfel, belast met alle schuld van ongeloof, dragende de verlatenheid, torsende het eeuwig verstoten zijn van God. Een lam werd ter slachting geleid en door zijn striemen is ons genezing geworden. Waarom? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden en in de eeuwige vrijheid gesteld zouden worden. Hij in de dood, opdat wij door hem zouden leven. Want hij die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. En dit hand en het handschrift der zonde dat tegen mij getuigt, het volle woord van God, dat heeft Christus in zijn veroordeling weggedragen naar het kruis. En daar heeft hij het handschrift wat tegen mij is, heeft hij aan het kruis gehecht. En zijn bloed heeft hij daarover gestort. Tot reiniging, tot vergeving. En alzo is de gerechtigheid verworven voor God. Hoe kom ik rechtvaardig voor God? Zie op Jezus. En daar kan niets bij. En er hoeft niets bij en er mag niets bij. Alleen die genade, alleen dat geloof, alleen dat woord, alleen die Christus brengt mij rechtvaardig voor God. En in hem komt God aan zijn eer, ook in mijn leven. Ik ben verzekerd. En zo waar het is dat er een kruis op Golgotha gestaan heeft. En zo zeker het is dat het graf in de hof van Jozef van Arimathea leeg is. En zo zeker Jezus ten hemel is gevaren als overste leidsman en voleinder van het geloof. Zo zeker de trooster, de Heilige Geest, is uitgestort. Zo zeker ben ik verzekerd van mijn eeuwige zaligheid door het bloed van dit lam alleen. Ik ben verzekerd. En nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Ik ben verzekerd. En nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus, geleid mij door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen.
Wij mogen nu met elkaar naar koorzang gaan luisteren. Het jeugdkoor zal 3 liederen voor ons zingen. Allereerst het Lutherlied, een vaste burcht is onze God. Daarna God enkel licht en daarna een gebed.
Thank you.
Was dat prachtig, jonge mensen. Mijn vrouw zei van de week nog tegen me, wat wordt er op Flaké toch altijd veel mooie muziek gemaakt. En dat is vanavond ook zo. En dat was vroeger ook al zo, toen ik hier nog woonde. En ook in deze kerk vaak van mooie muziek mocht genieten, maar ook vanavond weer. Ik denk velen met mij. Wel, laten wij als inleiding op de meditatie met elkaar zingen uit Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, in vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 12 en 13. Laten we opnieuw naar het woord van de Heere luisteren. Een drietal schriftgedeelten vragen onze aandacht. De eerste schriftlezing is Psalm 68, vers 16 tot en met 21. De tweede schriftlezing is Psalm 73, vers 23 tot en met 28. En uit het Nieuwe Testament als derde gedeelte Filippenzen 1, vers 21 tot 26. Allereerst Psalm 68, vers 16 tot 21. Daar lezen we in het woord van de Heere: de berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heer is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd, zei de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Psalm 73 vanaf vers 23. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoreert, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. En dan Filippenzen 1 van 21 tot 26. Daar schrijft de apostel Paulus: want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Na de meditatie willen wij met elkaar zingen Psalm 68, het 8e en het 10e vers, dat Bazans hemelhoge berg, en gelooft zij God met diepst ontzag. U ziet ook op uw programma staan dat tijdens het voorspel van deze psalm er een collecte zal worden gehouden, en de opbrengst daarvan is bestemd voor de financiële ondersteuning van een tweetal priesters uit Polen die nu een theologische opleiding volgen en bezig mogen zijn met datgene wat ons lief is. Deze collecte wil ik u dan ook van harte aanbevelen. Geachte aanwezigen, tijdens deze herdenking van de kerkhervorming wil ik met u een brief gaan lezen van Johannes Calvijn, de reformator van Genève die leefde van 1509 tot 1564. In deze brief laat Calvijn zich heel diep in zijn hart kijken. Hoewel hij ergens schrijft dat hij niet graag over zichzelf spreekt, doet hij het hier wel. Aan zijn vriend Farel, predikant te Neuchâtel, schrijft Calvijn een brief waarin hij hem vertelt over het sterfbed van zijn vrouw Idelette en over zijn houding tegenover zijn stervende echtgenote. Het is ontroerend om te lezen en leerzaam. Vanuit deze brief kunnen we opmerken, zo ging men in de tijd van de reformatie dus met elkaar om. En zo beleefde en beoefende men het geloof. Zullen we vanavond dan eens luisteren met elkaar naar een stukje praxis pietatis, praktijk der godzaligheid, uit het leven van Calvijn en zijn vrouw? Lezen we eerst met elkaar de brief van Calvijn die hij op 2 april 1549 aan zijn ambtsbroeder Farel schreef. Calvijn schreef: geliefde broeder in de Heere, het bericht van de dood van mijn vrouw is wellicht reeds tot je doorgedrongen. Ik span me in, zoveel als ik kan, om te voorkomen dat ik door het leed niet geheel te gronde ga. Ook de vrienden zijn hier en doen al het mogelijke om het bittere verdriet van mijn hart enigszins te verzachten. Toen je broer van hier vertrok, hadden wij al bijna geen hoop meer voor haar leven. Toen dinsdag alle broeders hier waren, hielden zij het voor het beste dat we samen in verbondenheid zouden bidden. Zulks geschiedde. Toen Abel haar in aller tegenwoordigheid en in aller naam aanspoorde tot geloof en tot geduld, betuigde zij in een paar woorden, ze was al erg zwak, hoe ze zich voelde. Ook ik knoopte daar een bemoediging aan vast, zoals ik passend achtte in haar omstandigheden. Daar zij met geen woord sprak over haar kinderen, vreesde ik dat ze in haar hart zorgen om hen maakte en zich ervoor schaamde dat te zeggen. En deze zorg zou haar wellicht meer kwellen dan haar ziekte. Zo zei ik tegen haar, waar de broeders bij waren, dat haar kinderen mij zo na aan het hart zouden liggen, alsof het mijn eigen kinderen waren. Ze antwoordde: ik heb ze al de Heere aanbevolen. Toen ik daarop zei, dat hindert niet dat ook ik mijn deel aan hen wil doen, antwoordde zij: wanneer zij de Heere na aan het hart liggen, zo zijn ze ook bij jou in goede handen. Dat weet ik. Zo groot was de kracht van haar geest dat ze reeds buiten de wereld scheen te staan. Op de dag dat ze haar ziel aan de Heere overgaf, sprak onze broeder Bourgoin tegen 6 uur haar met vrome woorden toe. Daarbij deed ze een uitspraak waaraan allen konden merken dat haar hart zich reeds hoog boven de wereld verheven had. Dit waren haar woorden: o glorierijke opstanding, o God van Abraham en van al onze vaderen, al eeuwenlang hebben alle gelovigen op u gehoopt en niemand van hen is beschaamd geworden, zo hoop ook ik op u. Zulke afgebroken zinnen kwamen meer hortend en stotend naar buiten dan dat ze ze normaal uitsprak. En dat niet als een reactie op de woorden van anderen tot haar, maar zoals de gedachten haar hart bewogen, zo betuigde ze in korte woorden wat ze bij zichzelf dacht. Om 6 uur werd ik van huis opgehaald. Na 7 uur, toen men haar in een andere kamer droeg, begon gelijk de doodstrijd. Toen ze bemerkte dat haar stem het spoedig zou begeven, fluisterde ze: bidden, bidden, bid allen voor mij. Net kwam ik thuis. Ze kon geen woord meer zeggen, maar liet aan haar gelaatsuitdrukking zien wat de beweging van haar hart was. Ik sprak een paar woorden tot haar over de genade van Christus, over de hoop op het eeuwige leven, over de pelgrimstocht door dit leven en over de thuiskomst van de pelgrims. Daarop nam ik mijn toevlucht tot het gebed. Helder van geest hoorde ze mijn gebed aan en aandachtig luisterde ze naar mijn toespraak. Kort voor 8 uur gaf ze stil de geest. Zo stil dat de aanwezigen nauwelijks de overgang merkten van leven naar dood. Nu zoek ik mijn leed zo te boven te komen dat ik geen onderbreking in mijn ambtelijk bezig zijn ondervind. Want ook met andere aanvechtingen beproeft de Heere mij boven dit alles. Het allerbeste, geliefde vriend en broeder, de Heer Jezus versterke je met zijn geest en ook mij in deze beproeving, die mij zeker helemaal gebroken had, als niet uit de hemel vandaan hij mij de hand toegestoken had, wiens wijze van doen is om de gebogenen op te richten, de zwakken te sterken en de moeden opnieuw kracht te geven. Groet al de broeders
en allen die in je huis zijn. Jou, Johannes Calvijn. Daar word je stil van, hè. Had ik een paar meditatieve opmerkingen bij deze brief mogen maken, geliefde. Allereerst zou ik willen opmerken dat Calvijn in deze brief ons wel op een heel ontroerende wijze laat horen hoezeer het verlies van zijn 42-jarige vrouw, die heen ging op 29 maart 1542, hem heeft aangegrepen. Toen Calvijn noodgedwongen in Straatsburg verbleef, van 1538 tot 1541, omdat hij verbannen was uit Genève, was hij met Idelette getrouwd. Ze was de weduwe van Jean Stordeur uit Luik en had uit het huwelijk met hem twee kinderen. Samen met haar man was ze eerst wederdoper geweest, maar in Straatsburg waren ze lid van de gemeente geworden die Calvijn diende. Nadat Stordeur aan de pest overleden was, is Calvijn in augustus 1540 op 31-jarige leeftijd met zijn weduwe gehuwd en 9 jaar zijn ze elkaar verbonden geweest. Calvijn heeft zijn vrouw hartelijk lief gehad en samen hebben ze veel zorg en verdriet gedeeld. Idelette's gezondheid was niet sterk en die van haar man evenmin. Bovendien was Calvijns bestaan zeer bezet en was hij eigenlijk dag en nacht bezig. Op 28 juli 1542 werd in het gezin van Calvijn een zoontje, Jacob, geboren. Maar helaas stierf hij kort na zijn geboorte. Als Calvijn op Idelette's sterfbed met haar spreekt over haar twee kinderen, dan heeft hij het over de kinderen uit haar eerste huwelijk. Later zal hij nog veel verdriet van hen hebben. Laat het ons in ieder geval duidelijk zijn dat de karikatuur van Calvijn, als zou hij een man geweest zijn met weinig gevoel, een studeerkamergeleerde die stug en stram een kille theologie heeft gesmeed en een strakke levensstijl heeft gepropageerd, volstrekt onjuist is. In een andere brief over het overlijden van zijn vrouw schrijft hij aan zijn vriend Viret: je kent de gevoeligheid, of liever de weekheid van mijn hart. Calvijn was een mens van vlees en bloed met een gevoelig hart. En daarom leed hij er zo onder dat hij zijn vrouw moest missen. Door dat leed gaat hij bijna te gronden, schrijft hij. Het valt ook niet mee om weduwnaar te worden op 40-jarige leeftijd. Gelukkig zijn er vrienden bij hem die al het mogelijke doen om het bittere verdriet van zijn hart enigszins te verzachten. De vraag mag gesteld worden vanavond of ook wij daar oog voor hebben. Hoeveel zijn er niet rondom ons heen die hetzelfde bittere verdriet hebben te verwerken? Proberen ook wij dat bittere verdriet in hun leven te verzachten? Proberen wij weduwnaren en weduwen bij te staan in hun verdriet? De apostel Jacobus schrijft: de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Nu, de vrienden van Calvijn leven naar dit schriftwoord. Ze zoeken hun vriend bij te staan in de zware verdrukking waar hij doorheen moet. Laten wij dat dan ook maar doen. En laten zij vanavond die weet hebben van het bittere verdriet, om het heengaan van een geliefde niet vergeten, wie er werkelijk troosten wil en kan. Calvijn zegt zo mooi dat God vanuit de hemel aan rouwdragenden een hand wil toesteken. Een helpende hand. Een ondersteunende hand. Een hand die draagt als wij wankelen. Een hand die ons opraapt als we gevallen zijn. Een hand die ons de weg wijst als wij bij tijden geen uitweg meer zien. Een hand die vasthoudt wat hij heeft vastgegrepen. Calvijn schrijft, ik herhaal het: het is Gods wijze van doen om gebogenen op te richten, zwakken te sterken, moeden nieuwe kracht te geven. Bent u misschien gebogen door uw verdriet? Bent u misschien verzwakt door uw strijd? Zijn we misschien moe van onze zonden en zorgen. Laten we dan tot de Heere gaan die er wat aan kan doen en aan wat aan iets erin aan wil doen. Calvijn zegt het en neem dat vanavond mee in uw hart. Het is een wijze van doen, Gods wijze van doen, om te helpen. God die helpt in nood. God die helpt in nood. Laat u dan helpen. Hij wil het doen om Christus wil. Ook u en ook jou. Wat in de tweede plaats in deze brief opvalt is de grote plaats die het gebed inneemt in de geloofsbeleving van de stervende en van hen die haar omringen. Het sterfbed, zou je kunnen zeggen, van Idelet is helemaal ingebed in het gebed. Voortdurend bidden de broeders voor de stervende echtgenoten van hun vriend Calvijn. En Calvijn doet dat zelf ook. Voortdurend wordt Idelet door hen bij de Heere gebracht, opgedragen naar de troon van zijn genade. En als het sterven nadert, dan zegt Idelet het ook zelf. Bidden, bidden, bid allen voor mij. Samen voelen ze aan dat het gebed in deze omstandigheden zo dringend nodig en zo heerlijk heilzaam is. Geliefden, geloof in de beoefening leidt tot beoefening van het gebed. Laten ook wij biddende mensen mogen zijn. Door Gods geest de troon van de genade weten te vinden in alle omstandigheden van ons leven. Nee, laten we niet wachten met bidden tot we in nood zijn. Maar laten we door Gods geest, door de geest der genade en der gebeden, bidden hebben geleerd voordat de nood komt. En wat is het dan heerlijk? Als er ook rondom een sterfbed dan een biddend volk mag zijn. Samen, u ziet het met mij voor u, niet waar? Samen dragen ze voortdurend de stervende Idelette op aan God. Ze bevelen haar aan de Heer aan en ze leggen ze bidden in Gods handen. En even later is ze er. God haalt zijn kind thuis. En God geeft op dat sterfbed van Idelette haar het uitzicht waar ze komen zal en waar ze belanden zal. Want ze zegt het niet waar, ik las het u voor uit de brief van Calvijn. Wat zei ze? O glorierijke opstanding, o God van Abraham en al zijn vaderen. Al eeuwenlang hebben alle gelovigen op u gehoopt en niemand van hen is beschaamd geworden. En dan hebt u die overgave. Zo hoop ook ik, Heere, op u. Mooi, prachtig, als dat zo vanuit je hart beleden mag worden. En dan zegt er vanavond iemand in de kerk of bij de kerktelefoon, die zegt, dominee, zo zou ik nou ook wel willen sterven. Wel, dan zeg ik u, zoek de Heere dan in uw leven en smeek hem om zijn genade. Want wat God toen schonk aan de vrouw van Calvijn, dat wil hij vandaag ook nog geven. Hij is toch nog dezelfde, gij evenwel, gij blijft dezelfde toch, Heere, zingen we. Heel ook vandaag, verloren mensen, dat zijn we allemaal, verloren. En ook vandaag verloren mensen veranderen in gelovige mensen, in biddende mensen. Hij wil ook vandaag nog in ons hart die ware hoop leggen. En zo leren we op God te hopen. En wie op hem hoopt en wie op hem vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Waarom niet? Omdat hij het zelf heeft gezegd. Ja, allen, Psalm 25, die mij verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Dat is nou de zekerheid waar dominee Gielen het over had. De kracht, de zekerheid van het woord Gods. Ontroerend in deze brief is in de derde plaats ook het gedeelte dat gaat over de kinderen van Idelette uit haar eerste huwelijk. Ze had een zoon en dochter bij Jean Stodeur gekregen. Haar zoon woonde op het moment van haar overlijden in Duitsland, terwijl haar dochter Judith bij Calvijn en haar woonde in Genève. Op een bepaald moment belooft Calvijn aan zijn vrouw dat haar kinderen hem zo na aan het hart zullen liggen als waren het zijn eigen kinderen. En wat zegt Idelette dan? Ze antwoordt, ik heb ze al aan de Heere aanbevolen. Geliefden, dat behoort dus ook bij Godzalig sterven. Als de Heer zijn kinderen thuis haalt, dan schenkt hij zijn kinderen stervensgenade. En door die stervensgenade kunnen ze alles loslaten waar ze nog zo intens aan verbonden zijn. Dat zie je hier ook bij Idelette. Ze gaat sterven. Ze moet alles loslaten. Alles, alles. En hoe doet ze dat dan? Hoe laat ze de kinderen los? Haar eigen kinderen, hoe laat ze ze los? Ze geeft ze over in de handen van de Heer. Ze beveelt ze de Heer aan. En kijk, dat is nou godzalig loslaten. Loslaten door ze te laten in de handen van God. De Heer geeft het ons allen en zeker de ouderen. In ons stervensuur, dat we zo mogen handelen door de genade, de stervensgenade die God ons geeft. Maar als wij stervensgenade ontvangen, dan moeten wij eerst in ons leven ook andere genade hebben ontvangen. En dat is vanavond de vraag aan u en aan jou. Zoeken we die genade al? De genade van de wedergeboorte, de genade van de vergeving der zonden, de genade van de vernieuwing van ons leven. Wie in zijn leven genade mag ontvangen, die ontvangt in zijn stervensuur stervensgenade. Kijkt u maar vanavond met mij in die brief van Calvijn. De Heer is ook daarin nog steeds dezelfde. En is het mooi niet waar in het ontroertje dat ze tegen Calvijn zegt. Als Calvijn zegt, ik zal voor je kinderen zorgen en ik zal voor ze instaan. Dan zegt ze, wanneer zij de Heere na aan het hart liggen, zo zijn ze ook bij jou in goede handen, dat weet ik. Ouders, zoeken wij zo onze kinderen aan het hart van de Heere te leggen. Grootouders, hebben uw kleinkinderen een biddende, meelevende opa en oma? Ten slotte wil ik u nog wijzen op de laatste woorden van Calvijn tot zijn stervende vrouw. Nee, dat gaat niet meer over aardse dingen wat ze dan met elkaar bespreken. Dat gaat er ook niet meer over wat ze hebben meegemaakt of wat er fout is gegaan of fout is geweest. Calvijn spreekt tot zijn vrouw in haar laatste heldere momenten, ik las het u, over de genade van Christus. Over de hoop op het eeuwige leven. Over de pelgrimstocht door dit leven. En over de thuiskomst van de pelgrims. Geliefden, daar komt het toch tenslotte op aan. Wij moeten in ons leven de genade van Christus leren kennen. U zegt, dominee, wat is de genade van Christus? Dat is dat hij borg en middelaar wilde zijn voor zijn volk. Dat is dat hij naar de aarde wilde komen om de schuld van zijn volk te betalen. Om zijn vader met dat verloren volk te verzoenen. Om de deugden van zijn vader te verheerlijken en het geschonden recht van zijn vader te helen. De genade van Christus, dat is dat het volbrachte werk van Christus door de Heilige Geest wordt toegeëigend aan mijn hart en leven. Calvijn, wat is volgens u de genade van Christus? En dan schrijft hij ergens in zijn institutie. Dat is door de tussenkomst van Christus gerechtigheid met God verzoend worden. Dat is begiftigd worden met de genadige vergeving der zonden. En zoveel rechtvaardig gehouden worden. Tevens woont de Heere dan door zijn geest in ons, door wiens kracht de begeerte van ons vlees met de dag meer en meer gedood worden. En wij geheiligd, dat is de Heere toegewijd worden, tot ware reinheid des levens. Daar onze harten gevormd worden tot de gehoorzaamheid aan de wet van God. Geliefden, wie zo in deze genade van Christus gaat delen, die krijgt een hoop, die krijgt een vaste hoop, die krijgt een zekere hoop. Een hoop op het eeuwige leven. En je mag het weten, straks zal ik delen op Gods tijd. In die ongestoorde gemeenschap met de drie-enige God voor zijn troon. En dan hebben Gods kinderen inderdaad, Calvijn had gelijk. Dan hebben Gods kinderen inderdaad een pelgrimage, een pelgrimstocht af te leggen door deze wereld. Een tocht met hoogten en diepten. Een tocht met aanvechting en strijd. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de christenreis van John Bunyan. Maar Gods pelgrims komen thuis. Gods pelgrims komen thuis. Calvijn sprak erover tot zijn stervende vrouw en het is zo. psalm zegt: de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En hij werkt in hen een steeds dieper verlangen, waarover Paulus schrijft in Filippenzen 1, vers 23. Een steeds dieper verlangen in hun hart om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Paulus had gelijk. Dat is verreweg het beste. En God leidt ook vandaag zijn kinderen door zijn raad. Door zijn raad. En daarna neemt hij ze in heerlijkheid op. En als ik dan vanavond nog één keer met u kijk naar dat sterfbed van Idelette, dan zeg ik: het is waar. Het is waar wat de psalm zegt. Wat dan? Hij kan. En hij wil. En hij zal in nood, ja, bij het naderen van de dood, ja, ook dan, volkomen. Volkomen uitkomst geven. Amen. luisteren en drietal stukken, ook in drie talen. Maar de Heer mag geloofd en geprezen worden in allerlei talen, door allerlei tongen. Allereerst van Johann Sebastian Bach, Gloria sei dir gesungen, dan O Worship the Lord, en dan tenslotte het Luthers avondgebed van de inmiddels harnisch geboren Arie Jan Keizer. In ons dankgebed heeft het comité mij verzocht om een aantal mensen ook nog te bedanken. Allereerst de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente hier in Middelharnis voor het belangeloos ter beschikking stellen van het kerkgebouw. Daar is het comité ook dit jaar de kerkvoogdij weer zeer erkentelijk voor dat we deze hervormingsavond in dit prachtige kerkgebouw weer mogen beleven. Een woord van dank ook aan het koor voor jullie bijdrage vanavond. Prachtige gezang, allerlei stijlen, allerlei componisten, verschillende talen. Het was werkelijk prachtig. Ook dat laatste gebed, denk ik, een heel passend slot voor deze avond. En in het leven van Calvijns vrouw zie je dat God dat vervult wat jullie hebben gezongen. God zegen ook voor jullie als koor, dirigent, organist. En zing nog maar veel op deze manier, ook in de toekomst, tot eer van de Heere. Paul Kiewiet, de organist van de Samenzang, ook hartelijk dank voor jouw bijdrage. Ik dacht net bij mezelf, Paul, wie had dat 25 jaar geleden kunnen denken, dat wij nog eens in deze avond hier zouden zijn. Jij achter het orgel en ik hier op de kansel. We zaten samen in dezelfde schoolbanken. En wonderlijk zijn wat dat betreft de leidingen van de Heere. De Heere zege ook jou in het gebruiken van de gaven die God jou gaf om muziek te maken. Alle aanwezigen, u hartelijk dank voor uw komst naar deze avond. Ik hoop dat u wat mee mag nemen van al datgene wat u vanavond is aangereikt. Ik denk ook aan de mensen thuis bij de kerktelefoon. Fijn dat u meegeluisterd hebt vanavond. En ik hoop dat ook u een zegen van deze avond hebt mogen ontvangen. Het was een avond belegd door het regionaal comité Goeree Overflakkee van de Stichting in de Rechte Straat. Mocht u wat meer informatie nog wensen over het werk van deze stichting, dan kunt u bij de uitgang een brochure meenemen waarin het een en ander over deze stichting en haar werk wordt uiteengezet. Hartelijk ook aanbevolen uw meeleven met het werk van deze stichting. Maar avond laten we samen de Heere danken voor wat Hij heeft gegeven. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, aan het einde van deze reformatieherdenking komen wij tot U. Wij zijn deze avond begonnen met te vragen of U in ons midden wilde zijn en of U ons zegenen wilde. Aan het einde van deze avond mogen wij naderen voor Uw aangezicht om U hartelijk te danken dat U dat gebed hebt willen verhoren. U hebt gaven willen geven om te spreken. U hebt gaven willen schenken om te zingen, om te spelen. Wij mochten ook vanavond luisteren naar wat vanuit Uw woord en vanuit de geschiedenis van de kerk ons werd voorgehouden. Dominee Gielen heeft ons vanuit de schriften mogen laten zien de zekerheid van het geloof, de vastheid van Uw woord. En in het leven van Calvijn en zijn vrouw hebben het gestalte mogen zien krijgen. Heer, het was indrukwekkend wat wij vanavond via woorden en via muziek mochten horen. Wij bidden U om Uw zegen daarover, dat er ook iets van mag meegaan en mag beklijven in onze harten. En dat het geheim van de reformatie, Heer, door ons niet alleen mag worden verstaan met ons verstand, dat we niet alleen dogmatisch en theologisch mogen weten waarin het in de reformatie overging en wat toen werd herontdekt, maar Heer, dat het ook door ons mag worden beleefd met ons hart. Dat wij de genade van Christus mogen kennen. We hebben daarover gehoord dat Calvijn daarvan sprak tot zijn stervende vrouw. Die genade van Christus die mag ook hier in deze kerk en in allerlei andere kerken hier in Middelharnis en Sommelsdijk van zondag tot zondag worden verkondigd. En die genade van Christus die mag worden aangereikt en aangeboden. En de gemeente mogen gewezen worden op het heil in Hem, op het behoud door Hem. Heere, doe ons ook in die genade delen. Deel ze uit. Geef ons er zicht op. Wij, die zo deerlijk verloren zijn. Wij, die vanuit onszelf zo schuldig zijn en gans verdorven. Wij, die voor U niet kunnen bestaan. Onze naam is goddeloze. Maar de reformatie herontdekt het. En elk kind van God leert het geheim verstaan. Dat God in Christus goddelozen, nee, geen brave mensen, goddelozen rechtvaardigt en goddelozen vrijspreekt en verdorven mensen maakt tot kinderen van God, ze aanneemt tot kinderen, omdat er bloed is gestort, omdat het recht van God is hersteld, omdat Christus de weg heeft gebaand vanuit die baaierd van ongerechtigheid naar het vaderharte Gods. Heere, breng ons weder. Breng ons terug bij dat vaderhart dat wij verlieten. En geef ons daar zicht op en laten we dat meer en meer mogen verstaan. En dan zijn we ook zo bij het geheim van de reformatie. En dan zijn we ook bij het geheim van een godzalig sterven. En dan wilt U het ook uw kinderen vandaag geven, dat ze op een sterfbed mogen weten, het beste komt nog. O glorierijke opstanding. Heer, wilt U rijk in onze harten wonen en werken en in de harten van allen die hier in Middelharnis en Sommelsdijk wonen. Geef ons ook bewogenheid met hen die buiten de kerk leven. Hoeveel zijn er ook hier niet? Die niet leven naar het goeddunken van uw vaderhart, maar naar het goeddunken van hun eigen verdorven hart. Trek ze nog tot U en in uw kerk. En geef ons ook als gemeente en als gemeenteleden dat we voor uw aangezicht mogen leven zoals U dat van ons vraagt. Het ging vanavond, Heer, over een sterfbed. En velen van ons zullen wellicht in gedachten verwijld hebben bij dat onvergetelijke sterfbed wat ze zelf hebben meegemaakt. Van een geliefde vrouw of man. Een geliefde vader of moeder. Een dochter of een zoon. Een schoonzoon of een schoondochter. Onvergetelijk. Heren, wilt U de hand van bovenaf dagelijks ons toesteken. Die helpende hand, die ondersteunende hand. Die troostende hand, die leidende hand. Calvijn zei, als de Heere die hand niet mij toestak, dan zou ik vergaan en te gronde gaan. Heer, we bidden vanavond voor alle rouwdragenden. Of ze veel op die hand mogen zien. En of ze veel die hand onder zich mogen voelen. Opdat u ze draagt en schraagt, helpt en troost. Al uw kinderen tot hun eeuwige verbazing thuis komen. Eeuwig thuis komen bij God. Verhoor ons om Christus wil. Amen. Laten we tenslotte staande zingen de twee versen van Een Vaste Burcht.